Goed, opnieuw goedenavond. Ik ben ook heel blij hier te zijn. En het is echt een voorrecht om Gods woord voor u te mogen openen. In onze reeks over overwinnend geestelijk of christelijk leven, vanuit die brief aan de Romeinen, zijn we dus begonnen vorige keer in Romeinen hoofdstuk 5, vers 12. Ik wil graag die verzen nog eens lezen om ons geheugen op te frissen. Romeinen hoofdstuk 5, vanaf vers 12. Daarom, gelijk door één mens, de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat alle gezondigd hebben. Want reeds voor de wet was er zonde in de wereld, maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. En toch heeft de dood als koning geheerst, van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden, op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende. Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding. Want indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden. En het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één, want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus. Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer vele zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer vele rechtvaardigen worden. Maar de wet is erbij gekomen, zodat de overtreding toenam. Waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden, opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. U merkt dat in dit gedeelte gaat het voornamelijk over een vergelijking die Paulus maakt tussen twee personen. Tussen Adam, de eerste mens, en de tweede persoon, de Heer Jezus, de Zoon van God. En die worden met elkaar vergeleken, die worden tegenover elkaar geplaatst. Waarom doet Paulus dit? Dat heb ik u vorige keer proberen uitleggen. Hij doet dit als een soort onderbouw, als een soort belangrijke theologische onderbouw voor wat hij straks in hoofdstuk 6, 7 en 8 wil duidelijk maken. Dit is namelijk de basis van ons overwinnend christelijk leven, onze relatie met Christus. Een van de belangrijkste, mag ik wel zeggen, theologische uitdrukkingen die Paulus in al zijn brieven gebruikt, is die eenvoudige term in Christus. Ik weet niet of u dat opgevallen is als je zijn brieven leest, hoe vaak je dat niet tegenkomt. En wij zijn in Christus. En voortdurend maakt hij gebruik van die uitdrukking. Maar wat betekent het om in Christus te zijn? Wel, die vergelijking met Adam helpt ons om dat duidelijker te zien. Wat Paulus ons in deze verse wil duidelijk maken, is hoe Adam heeft opgetreden als hoofd, als vertegenwoordigend hoofd van de ganse mensheid. Hij trad op als vertegenwoordiger voor al zijn nakomelingen. Met als gevolg, toen Adam zondigde, zondigde al zijn nakomelingen in hem. In hem. Vroeger waren we verbonden met Adam. We zijn nakomelingen van hem. Hij heeft ons een erfenis meegegeven. We zijn geïnfecteerd met een zondige natuur. Hebben we te danken aan Adam als zijn nakomelingen. De gevolgen van zijn overtreding treffen al zijn nakomelingen. Je leest dat al in het begin van de Bijbel. Eerst vind je de geschiedenis van Adam, je leest wat er gebeurd is, en dan krijg je een eerste geslachtsregister, Genesis 5. En met dat trieste refrein, En hij leefde zoveel jaren. En hij verwekte die en die. En hij stierf. En elke keer eindigt het en hij stierf. En hij stierf. En hij stierf. De erfenis van Adam. Maar nu vestigt Paulus onze aandacht op Gods oplossing. Want er is een tweede Adam die tegelijkertijd ook de laatste Adam genoemd wordt. En dat is Christus, de Zoon van God. Vers 15. Maar het is met de genadegave, niet zoals met de overtreding. Want indien door de overtreding van die ene zeer vele gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer vele overvloedig geworden. Als ik me niet vergis, zijn we daar vorige keer geëindigd. Allee, dus we zeggen, ik heb een algemene inleiding gegeven. En dan heb ik ook nog iets gezegd over vers 12, 13 en 14. Dus we gaan nu de draad opnemen bij vers 15 en proberen de gedachtegang van Paulus verder te volgen. Dus net zoals destijds Adam opgetreden heeft als hoofd van de ganse mensheid, is er nu een hoofd van een nieuwe mensheid, die ook optreedt als vertegenwoordiger van wat je zou kunnen zeggen al zijn nakomelingen. Waardoor God een definitief keerpunt gebracht heeft in een letterlijk uitzichtloze situatie. Een situatie die gekenmerkt wordt door slavernij aan de zonde, verslaafd aan de zonde, en het eindigt onherroepelijk in de dood. En wat een keerpunt, want nu gebeurt het omgekeerde. Nu worden zondaren heiligen. En ze leren zich als heiligen te gedragen, als rechtvaardige mensen te gedragen. Maar kijk vooral, daar wil ik graag vanavond uw aandacht op vestigen, hoe indrukwekkend God zijn oplossing is. Vers 15, het is met de genadegave niet zo als met de overtreding. Want indien door de overtreding van die ene zeer vele gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave bestaande in de genade van die ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden. Dus wat een reactie van God. Hij heeft gereageerd op de zonde met genade en hij heeft het op een overvloedige, op een indrukwekkende overvloedige wijze gedaan. Mag ik u eerst en vooral wijzen op drie belangrijke contrasten in vers 15. Het is met de genadegave niet zo als met de overtreding. Tegenover de overtreding staat de genadegave. Dat is een mooi contrast, hè? Tegenover de overtreding, God heeft gereageerd met een genadegave. En dan, want indien door de overtreding van die ene, dat is Adams zonde, hè, de overtreding van die ene, vele gestorven zijn. Veel meer is de genade Gods en de gave bestaande in de genade van die ene mens, Jezus Christus. Dus tegenover de overtreding van die ene, tegenover de zondeval, de overtreding van Adam, staat nu de genade Gods. En waaruit bestaat die genade? Bestaande in de genade van die ene mens, die andere Adam. De Zoon van God. En dan derde contrast, vind ik in vers 15. Indien door de overtreding van die ene zeer vele gestorven zijn. Wat staat nu tegenover zeer vele gestorven zijn? Veel meer is de genade Gods en de gave bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer vele overvloedig geworden. Overvloedige genade voor zeer vele. Dus inderdaad, veel meer is de genade Gods. Ik neem aan dat iedereen een duidelijk beeld heeft van wat genade is. De mooiste definitie die ik gevonden heb is in een boek van een geweldige Britse prediker, Martin Lloyd-Jones, die ook een indrukwekkend commentaar op de Romeinenbrief geschreven heeft. En ik lees u letterlijk welke definitie hij geeft over genade. Hij zegt, genade is Gods gunst, Gods geschenk aan mensen die dit absoluut niet verdienen, die veel eerder het omgekeerde verdienen, namelijk straf. En dat vind ik mooi gezegd, want dat is het. We zijn allemaal strafwaardig. We moeten niet de schuld op Adam alleen steken. We hebben allemaal daarna ons deel bijgedragen. We zijn allemaal strafwaardig. En toch was God bereid te reageren met overvloedige genade, wat we dus absoluut niet verdienden. Genade verdien je nooit. Het is onverdiende gunst. Het is kwestie van dat toch goed te beseffen. Hè? Wat God ervoor over heeft gehad om dat probleem op te lossen. Maar de vraag is nu, in welke zin is Gods genade nu veel meer dan de overtreding? zijn twee zaken waar ik uw aandacht wil op vestigen. Ten eerste, een overtreding is altijd een negatieve zaak. Door overtredingen wordt er altijd nadeel, zeg maar schade, berokkend. Terwijl een genadegave, dat is precies het omgekeerde. Een genadegave is een positieve daad. Een genadegave wil voordeel schenken. Terwijl een normale reactie op een overtreding... Wat is een normale reactie op een overtreding? Ja, straf zeker, hè? Dan word je bestraft als je iets verkeerd doet... Straks rijd je naar huis en je begaat een verkeersovertreding en je wordt gepakt, je wordt geflitst. Wat is de normale reactie? Geen genade hoor. Straf. En toch heeft God zo gereageerd. Ten tweede, die genadegave is veel meer overvloedig geworden. Dat wil zeggen, het effect van de genadegave is veel groter. Kijk naar vers 16. Het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één. Want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Wat Paulus hier wil duidelijk maken is dat één overtreding, die ene overtreding van Adam, was voldoende om te leiden tot veroordeling. En dat is perfect te begrijpen. Dat is volkomen logisch. Schuld en boete. Dat is ook de titel van een indrukwekkend boek van Dostojevski. Schuld en boete. Dat is de logica zelf. Als je schuldig bent, moet je betalen. Moet je boete doen. Ja, hier lezen we dat vele overtredingen. Ja, dus van Adam perfect te begrijpen. Eén overtreding, veroordeling. Logica zelf. Maar nu, daartegenover, vele overtredingen, zegt Paulus, leiden tot rechtvaardiging dankzij genade. En neem me niet kwalijk, dat is helemaal niet logisch. Als je daar goed gaat over nadenken, dan kan je alleen maar perplex staan. Hoe is zoiets mogelijk? Want rechtvaardiging is precies het omgekeerde van veroordeling. Het is eigenlijk een juridische term. Als een rechter u rechtvaardigt, dan wil dat zeggen dat je als onschuldige het hof, de zaal, mag verlaten. Je wordt onschuldig verklaard, je wordt rechtvaardig verklaard. Je moet je dat heel concreet proberen voor te stellen, hè? Zie uzelf daar voor de hemelse rechtbank staan. Face to face, hoe zeg je dat in het Nederlands? Hè? Face to face met de opperrechter. Ja, je snapt wat ik bedoel, hè? En uw dossier wordt geopend. En alle aanklachten worden voorgelezen. En dan volgt het oordeel van de opperrechter. En hij zegt... Onschuldig. Terwijl iedereen weet dat je door en door schuldig bent. Dat is niet te begrijpen, menselijkerwijze gesproken. Dus de reactie op al uw overtredingen is onschuldig. En dan vraag je je af, maar hoe kan dat nu? Hoe is zoiets mogelijk? We moeten goed begrijpen... Over wiens rechtvaardigheid en rechtvaardiging het in wezen gaat. Eigenlijk niet van ons, want we hebben die niet. Maar het gaat hier over de gerechtigheid van Christus, waarmee wij nu bekleed worden. En wat een indrukwekkend contrast. Adam verloor zijn rechtvaardigheid. En wij ontvangen nu deze van Christus. Dus geen herstel van de oorspronkelijke situatie. Veel meer. We krijgen niet terug wat Adam is kwijtgespeeld. We krijgen veel meer. We worden bekleed met de gerechtigheid van de Zoon van God. Nu, dat is een indrukwekkende grote stap voorwaarts. We krijgen veel meer dan wat Adam verloren is. De gerechtigheid van Christus. En dat is voor mij zo'n belangrijke basis voor wat we noemen heilszekerheid. Als je met die gerechtigheid bekleed wordt, hoe kun je die ooit nog kwijtraken? Dat is een ondoordringbaar panzer bekleed met de gerechtigheid van Christus. Het effect van de genadegave is dus veel, veel groter. Kijk ook naar vers 17. Want indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene. Veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus. Snap jullie wat Paulus hier zegt? Opnieuw worden we herinnerd aan de catastrofale gevolgen van die ene overtreding van Adam. Een regelrechte catastrofe ontstaan. Het gevolg daarvan was, die ene overtreding leidde, zo lezen we hier, tot het heersen van de dood als koning. Nog eens vers 17. Indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen. Weet je, dat is dat alles dominerende principe, die ijzeren wet. Ten eerste, elke mens is van bij zijn geboorte van nature dood, geestelijk dood, van God gescheiden. Maar ook alle leven, elke vorm van leven, takelt onherroepelijk af. Eindigt met de fysieke dood. Daar is niks aan te doen. Maar Gods genade geeft nu de mens leven en daarbovenop, als extra bonus, de mogelijkheid om nu zelf als koning te gaan heersen. Dus niet een normaal contrast zou zijn waar vroeger door de overtreding van die ene de dood heerste. Je zou nu kunnen zeggen dat dankzij de genade van onze Heer nu het leven gaat heersen. Dat zou een normaal contrast zijn. Nee, veel meer. Veel meer. Niet alleen mogen wij nu leven in plaats van dood te zijn. We worden zelfs niet eens geregeerd, zegt Paulus, door het leven in plaats van vroeger door de dood. Maar veel meer, wij zullen nu zelf als koningen heersen. Dus Gods overvloedige genade bestaat uit drie dingen. Ten eerste onze rechtvaardiging, onze onschuldig verklaring, dat is gebeurd bij onze wedergeboorte. Ligt ergens in het verleden, bij mij inmiddels al 35 jaar geleden. Toen ben ik onschuldig, ben ik rechtvaardig verklaard. Ten tweede bestaat Gods genade, overvloedige genade, uit eeuwig leven. En dat mag ik nu op dit ogenblik ervaren, dat mag ik nu al 35 jaar lang ononderbroken ervaren en het zal nooit stoppen. Dat is het heden. Maar er ligt ook iets op mij te wachten in de toekomst. Veel meer zullen wij dan, die van Gods genade mogen genieten, heersen als koningen. Maar dat is de toekomst. Heersen als koningen. Dus Gods genade strekt zich uit van het verleden over het heden naar de toekomst. Het is met andere woorden genade van het begin tot het einde. Dat blijft dus die stomme idee dat je het zelf zou moeten doen. We halen mensen dat. Of dat je het zou moeten verdienen. Er is geen sprake van. Geen sprake van loon, geen sprake van eigen prestaties. Het is enkel en alleen genade. Het is Gods grote geschenk. En voor wie is dat nu geldig? Wel, kijk opnieuw naar vers 17. Het is met de genadegave niet zo als met de overtreding. Want indien door de overtreding van die ene zeer vele gestorven zijn. Veel meer is de genade Gods en de gave bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden. Ja. Vers 17, neem me niet kwalijk. Ik zie niet goed, en dat zijn kleine vers, kleine cijfertjes. En vergeef me als ik soms een verkeerd vers lees. Ik moet bij vers 17 zijn. Want indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen, en nu komt het voor wie het is, zij die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen. Het enige wat je moet doen is het ontvangen. God geeft dus een grote geschenk en al wat gij moet doen is uw handen uitsteken en zeggen: dank u Heer, geef het mij maar. En je ontvangt het. Dus je moet verder niks doen. Je moet dus bereid zijn om te accepteren dat het enkel en alleen door genade is. Je moet toegeven, ik kan het zelf niet verdienen. Ik wil het ook niet meer proberen. Het is Gods genade. En ik aanvaard het, Heer. En ik dank u voor. En meer hoef ik niet te doen. Weet je, wat is het belangrijk, hè? Om dat goed te begrijpen. Ten eerste, dat je scherp gaat zien dat alle menselijke religies op dat vlak zijn ze allemaal verkeerd. Allemaal vertellen ze hetzelfde, dat je iets moet doen, dat je iets moet presteren. Ze bieden nu als het ware een soort geestelijke ladder aan, waarvan ze zeggen dat die tot in de hemel reikt. Maar gij moet de ladder beklimmen. Treden per treden. En natuurlijk gaan ze zeggen, onze ladder is de beste, gaan ze zeggen. Met onze ladder kom je dan gegarandeerd in de hemel, weet je wel. Maar gij moet het doen. Gij moet de ladder beklimmen in eigen kracht. En hopen dat je er boven geraakt. De Bijbel zegt niks ervan. God is van de hemel neergedaald. Er is geen ladder. Wat voor ladder zou je moeten beklimmen? Hij heeft zijn zoon gestuurd naar u toe. Zie je dat diep, die diep gewortelde idee? In de wereld krijg je niks voor niks. In Gods wereld kan je het alleen maar gratis krijgen. Het is de enige mogelijkheid om het te krijgen. Je kan het niet verdienen. En ten tweede is het ook belangrijk, in het licht van wat er nu in vers 18 staat, opletten dat we vers 18 niet verkeerd begrijpen, want daar staat, derhalve gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Hoe je al gehoord van de alverzoeningsleer, is een bepaalde secte, kan het niet anders noemen, die leert dat uiteindelijk alle mensen behouden worden, dat er niemand verloren gaat. Je moet je eigenlijk geen zorgen maken. God is zo liefde, hij gaat niemand laten verloren gaan. En dit is dan een van hun favoriete versen om die stelling te onderschrijven. Vooral het tweede deel van vers 18, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. En inderdaad, als je dat daar zo ziet staan, zou je denken, ja, die hebben gelijk, want dit is wat hier staat. Maar je moet het in zijn context lezen. Vers 18 mag je niet lezen los van vers 17. In vers 17 hebben we al een definitie gekregen van de categorie voor wie die genade geldt, namelijk zij die de genade ontvangen. En voor die categorie geldt dat binnen die categorie geldt voor alle mensen, geldt het onvoorwaardelijk, geldt het exact hetzelfde. Waarom gaat Paulus in vers 18 toch zo dat woordje allen benadrukken? Wel, heel eenvoudig om te benadrukken dat alle gelovigen, of gij nu Jood of Heide zijt, sterk of zwak, arm of rijk, dus al die menselijke verschillen, maakt bij God geen enkel verschil. Je hebt het geschenk ontvangen, je zijt behouden. Zonder enig onderscheid. Nog eens, de enige voorwaarde is het geschenk aanvaarden, waardoor je uit God geboren wordt. Je wordt opnieuw geboren, je wordt met Christus verbonden, je wordt in hem geplaatst. En wat nu voor Adam geldt, datzelfde principe geldt nu ook voor Christus. Zoals alle nakomelingen van Adam gelden, of beter gezegd delen, in het onheil dat hij over deze wereld gebracht heeft, zo geldt nu ook dat voor alle nakomelingen van Christus, dat zij mogen delen in het goede dat hij gebracht heeft. In zijn rechtvaardiging ten leven. Vers 19, want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer vele zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer vele rechtvaardigen worden. Ja. Weer diezelfde vergelijking. Adam tegenover Christus. En ook de mensheid die in twee categorieën verdeeld wordt. De nakomelingen van Adam en de nakomelingen van Christus. Die wedergeboren zijn. Die nieuw leven van hem gekregen hebben. Hè? Gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer vele zondaren geworden zijn. Hoe zeggen ze, een beetje een zwakke vertaling, zondaren geworden zijn. Om niet te zijn, een beetje een onjuiste vertaling. De nieuwe Bijbelvertaling maakt dezelfde fout. Zij vertalen zondaren werden. Heeft iemand de herziende Statenvertaling? Lees eens, Jirka. Dank u, dat is voldoende. Aangemerkt worden. Een soort label opgeplakt krijgen. Tot zondaren gesteld worden. Het Griekse werkwoord betekent iemand stellen, iemand klasseren, klassificeren. Een soort label, een soort etiket opgeplakt krijgen. Dus letterlijk staat er in vers 19, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen tot zondaren benoemd zijn, of tot zondaren gesteld zijn, of als zondaren gelabeld, geclasseerd zijn. Zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden. En dat is niet het omgekeerde. Dankzij onze relatie met Christus ben je nu niet alleen rechtvaardig verklaard, maar begin je nu ook een rechtvaardige te worden. En daar gaat deze reeks over. De eerste 5 hoofdstukken van de Romeinenbrief gaan over onze rechtvaardig verklaring. Dankzij het plaatsvervangend zoenoffer van Christus. Onze schuld is betaald. We mogen als vrije mensen de hemelse rechtbank verlaten. Maar wat ben je ermee als je rechtvaardig verklaard wordt? Als je als een onrechtvaardige blijft gedragen, ook al is gans je schuld betaald. Het evangelie stopt niet bij dit onderwerp. Het evangelie heeft echt goed nieuws. God heeft niet alleen ervoor gezorgd dat je nu onschuldig of rechtvaardig kunt verklaard worden, maar God heeft ook een middel om van u een rechtvaardige te maken, die zich als een rechtvaardige, als een heilige, effectief gaat gedragen. Ten eerste, dankzij onze relatie met Christus, ziet God ons nu als heiligen. We krijgen een nieuw label opgeplakt. Vroeger het label zondaar, nu het label heilige. God ziet ons in Christus. Een nieuw etiket. En ook daarvan is de basis dat zoenoffer van Christus, zijn gehoorzaam aanvaarden van Gods oordeelsbeker, maar ten tweede vooral ook onze relatie nu met de... We zijn in hem. Onze zonde is Christus aangerekend geworden, is op hem gelegd. Hij heeft onze zonden in zijn lichaam op het kruishout gebracht. Maar zijn gerechtigheid is ons nu toegepast geworden. Zijn gehoorzaamheid wordt ons nu toegerekend. Natuurlijk moeten we ons nu wel leren gedragen als heiligen. En wat is daarbij ons grootste probleem? Wat is daarbij onze grootste tegenstander? Niet de duivel en zijn demonen. De zonde die nog altijd in mij woont. We gaan dat later in hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7 gaat Paulus dat onderwerp in detail behandelen. Maar ik noem het al eventjes. Hoe kan ik mij nu leren als een heilige te gedragen? Wel, daar gaat hoofdstuk 6, 7 en 8 over. Daar vind je een aantal tips. Maar de basis is dit hier. Uw relatie met Christus, je bent nu in Christus. Ja. Je bent ontworteld, wat je relatie met Adam betreft. En je bent overgeplant met of in Christus. Begrijpen jullie dat? Dit is heel belangrijk. Je bent in Christus met alle gevolgen als die. De basis vind je in deze verse. Vroeger stond ik in de hemel bekend als een zondaar. Ook al zou ik geen enkele zonde gedaan hebben, zoals een kleine baby in een wiegje, toch word je vanuit de hemel als een zondaar bestempeld. Vanwege onze relatie, onze afstamming van Adam. Nu sinds mijn wedergeboorte, al zou ik nog niks goeds gedaan hebben, word ik door God als een heilige gezien. En ook al gedraag ik mij, heb ik me vandaag niet heilig gedragen, God blijft me als een heilige zien. Ook al heb ik gezondigd vandaag, God ziet me als een rechtvaardige. Ook al zouden straks al mijn werken verbranden, ik ga niet verbranden. Ik ben gered als door vuur heen, zegt Paulus op een andere plaats. En er is maar één reden, er is maar één verklaring, mijn relatie met Christus. Heeft niks te maken met eigen verdiensten, religieuze prestaties of wat dan ook. Nu, een belangrijke vraag, denk ik, als ik niet door eigen verdiensten, als ik niet door eigen prestaties kan gerechtvaardigd worden, waarom confronteert God mij dan met, of confronteert God de mens dan met wetten, geboden en voorschriften, als ik ze toch niet kan vervullen? Wat voor zin heeft dat dan? Wat voor zin heeft het om iemand een opdracht te geven, als je al op voorhand weet dat hij dat toch niet kan? Verloren moeite. Ik zou bijna zeggen, is zelfs niet eerlijk. Dus je zou je de vraag kunnen stellen, waarom is de wet erbij gekomen? Waarom moest tussen Adam En Christus moest er nog Mozes komen met al die wetten van op de Sinaï. Het antwoord vind je in vers 20 en 21. Vers 20, maar de wet is erbij gekomen, zodat de overtreding toenam. Maar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. Opdat gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. Met de wet in vers 20 wordt bedoeld, hè, al die voorschriften die golden onder de periode die de wet genoemd wordt, hè, begon bij Mozes. En eigenlijk die periode loopt door tot op het kruis van Golgotha. Hè. Paulus zegt, de wet is er bijgekomen. Let op wat hij zegt, bijgekomen. Het is dus niet de hoofdzaak. Het is eraan toegevoegd. Het is erbij gekomen. De zaak is, de meeste godsdiensten leren u, ja, dat het vooral gaat om wetten en voorschriften. Voor veel religieuze mensen is het onderhouden van die wetten het allerbelangrijkste. Nee, zegt Paulus, de wet is erbij gekomen. Zodat de overtreding toenam. Dus de wet heeft de zonde geen halt kunnen toeroepen. De wet heeft de zonde niet kunnen verhinderen. De wet kan u ook niet behouden van zonde. De wet zegt u wat je moet doen, maar kan u verder niet helpen om het te doen. De wet maakt u alleen duidelijk, je kunt het niet, je bent een zondaar. En bovendien toont de wet u de ernst van de zonde. Merk ook op dat er in vers 20 staat, de wet is erbij gekomen zodat de overtreding enkelvoud toenam. Niet overtredingen, meervoud. Raar, hè? Zodat de overtreding enkelvoud toenam. Het gaat niet om een toename van het aantal overtredingen. Het gaat om een toename van de duidelijkheid, van de ernst van de overtreding. De wet werkt als een soort contrastvloeistof. U weet, als u soms naar het ziekenhuis moet en er moeten foto's genomen worden, dan word je met een contrastvloeistof ingespoten. En die contrastvloeistof maakt duidelijk waar er al dan niet een probleem zit. Het toont het scherp, het brengt het scherp in beeld. Dat is exact wat de wet doet. De wet toont ons waar het helemaal fout loopt. Wat leert de wet ons nu precies in verband met de zonde? Wel, ten eerste, de wet legt u uit wat er allemaal zonde is. Zeg maar, de wet vergroot onze kennis van de zonde. Net als kleine kinderen die moeten opgevoed worden. Vaak kleine kinderen hebben nogal de neiging om egoïstisch te zijn. En als dan vriendjes worden uitgenodigd om te spelen, heb je vaak de reactie, ja, het is allemaal van mij. Weet je wel? Niet aankomen, het is allemaal van mij. Ja, en dan moet je uitleggen dat dat niet juist is, dat dat verkeerd is, weet je wel. Dan moet je hen dat leren. Verder, later in hoofdstuk 7, zullen we zien dat Paulus ook zegt, hè, bijvoorbeeld het begeren van iemand anders goed. Ik zou niet geweten hebben dat dat zonde was, als de wet mij dat niet gezegd had. In Romeinen hoofdstuk 13 staat er dat we belasting moeten betalen aan wie belasting toekomt. Ja, voor veel Belgen is dat nieuw, vermoed ik. Voor hen is dat een beetje een nationale sport. Hoe is dat zonde? Belastingontduiking, is dat zonde? Ja, dat is zonde. Dus we moeten een stukje opgevoed worden in verband met wat er allemaal verkeerd is. Maar ten tweede, en dat is nog belangrijker, de wet toont ons dat zonde eigenlijk vooral opstand tegen God zelf is. Denk aan het bekende voorbeeld van David, zijn overspel met Bathsheba. En dan de moord die hij liet uitvoeren op haar man, Uria. En dan schrijft hem in Psalm 51, dan zegt hem, Heere, zegt hem, tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Je brokkelt wel schade aan je medemens, maar eigenlijk de grootste schade brokkel je aan God zelf, de eigenaar van je medemens. En dan, de wet doet nog iets. Ten derde gaat de wet u ook confronteren met de kracht van de zonde. En de wet toont u dat je verslaafd bent aan de zonde. En dat horen we niet graag. En dat zien we niet graag onder ogen. Net zoals iemand die 3 pakjes sigaretten per dag rookt. Dat is niet gezond, hè. En als je dan zo iemand wijst op het risico voor zijn gezondheid, dan krijg je nogal makkelijk de reactie. Ja, man, pas op, geen probleem. Als ik merk dat dat mijn gezondheid begint te schaden, dan stop ik ogenblikkelijk. Ik kan stoppen wanneer ik wil. Ja, ja, tot hij bij de dokter komt. En de dokter zegt, jij moet stoppen met roken. Anders wordt het u dood. Dus dan wordt hij geconfronteerd met een wet. Gij moet stoppen met roken. En hij wordt ook geconfronteerd met een vonnis. Anders wordt het u dood. Oké, dokter, geen probleem. Ga onmiddellijk stoppen. En dan blijkt hij kan niet stoppen. Hij is verslaafd. Hij wil het wel, maar hij kan niet. Hij is verslaafd en hij heeft hulp nodig. En dit is wat de wet ook doet. De wet toont ons hoe hulpeloos we zijn. Ook al willen we stoppen met zondigen. We kunnen niet. We hebben hulp nodig. We hebben heel veel hulp nodig. En tenslotte nog een vierde puntje. De wet ontmaskert ook het bedrog van de zonde. Zonde wordt in deze wereld vaak zo vergoeilijkt, hè, met eufemismen omschreven. Snap je wat een eufemisme is? Dat is zo'n vergoeilijkend woord. Dan we proberen het niet minder erg voor te stellen dan dat het is. Het woordje zonde wordt zelfs niet meer gebruikt in de wereld. Hè. Dat is een woord dat hopeloos verouderd is, stamt uit de middeleeuwen of zo. Wie heeft het nu nog over zonde? Ja, dat we eens een slippertje maken. En dat we een keer een foutje maken. We zijn tenslotte mensen, is het niet? En we kennen allemaal eens een ogenblik van zwakte. En zo wordt er over zonde gesproken en het wordt vergoeilijkt alsof het totaal onschuldig is. Waar we ons absoluut niet moeten over druk maken. De wet toont ons de ernst van de zonde en de consequenties. Maar waar Paulus nu in deze verse vooral onze aandacht wil op vestigen, dat is dat de wet niet Gods laatste woord was. Hij zegt, de wet is erbij gekomen, het is een toevoegsel. Maar Gods laatste woord is genade. En weet je, dat vind ik zo mooi, hè? En ook na 35 jaar blijf ik daar nog altijd bijna perplex van staan. En kan ik daar zo van genieten. En genade, dat is als een stralende zonsopgang na een nacht vol zonde, hè? En door de wet zien we scherper en duidelijker hoe erg die zonde is. Want het is de zonde die van deze aarde bijna een hel gemaakt heeft. Dostojevski in een van zijn boeken noemt de aarde het voorportaal van de hel. Hier krijg je al een voorproefje van wat de hel in werkelijkheid zal zijn, zegt hij. En wanneer we dat beginnen inzien, hoe donker, hoe zwart de zonde is, dan begin je ook te merken hoe heerlijk en overvloedig Gods genade is. Vers 20, maar de wet is erbij gekomen, zodat de overtreding toenam, maar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. En voor alle duidelijkheid, hoe ernstig is het zondeprobleem? Vers 21, opdat gelijk de zonde als koning heerste in de dood. Wat een trieste zin is dat, hè? Zoals de zonde als koning heerste in de dood. De zonde heerste als koning. Dat alles dominerende principe. Niets in deze schepping is gevrijwaard gebleven van de invloed van de zonde. Alles is bezoedeld. Alles is aangetast door het verderf. Niets in deze wereld is nog echt puur, heilig, werkelijk rein. Overal en altijd is er die donkere schaduw van de zonde. In onze gedachten, in onze verlangens, in onze emoties, in onze handelingen, in onze relaties, zelfs in onze goede werken. Ik citeer u gewoon een vers uit het boek Spreuken. Wat staat er? Prediker is het. Prediker hoofdstuk 7, vers 20. Niemand is op aarde zo rechtvaardig dat hij goed doet zonder te zondigen. Dus onze mooiste werken, goede werken die we doen, er is altijd een stukje zondeschaduw bij. Het is nooit 100% rein en heilig. De zonde heerste als koning in de dood. En op het einde staart daar die grimmige tegenstander. Alles en iedereen in het gelaat. Je kan er niet aan ontkomen. De dood, alles is vergankelijk. Niets is blijvend. Alle wacht eenzelfde bestemming. Een graf. Niet de mens heerst. Er wordt overheerst. De ware heersers zijn met twee, zegt Paulus. Zonde en dood. En we kunnen ons niet vrijmaken van de zonde. De zonde heerst. En we kunnen niet ontsnappen aan de dood. De dood heerst. Maar, zegt hem, en daar gaan nu die versen over, God is tussen beiden gekomen. En de nieuwe heerser is Gods genade. Ik vind dat zo mooi, hè? Dat we mogen beseffen, we worden nu gedomineerd. We worden nu overheerst door Gods genade. Met als resultaat eeuwig leven, hè? Dat is wat vers 21 zegt. Opdat gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen. Wat een geweldige meester, hè? De genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwigen leven. Met als resultaat dus eeuwig leven. En dat hebben we allemaal te danken aan, zoals hier staat, Jezus Christus, onze Heer. In hem, door hem is ons genade verleend, vergeving van zonde, verzoend met God, aangenomen zullen we later zien als zonen van God, een onverbreekbare relatie met God, gebaseerd niet op wetten en voorschriften, gebaseerd op pure genade. Weet je, als u binnen 5 miljoen jaar, omstreeks die tijd, ergens in het heelal een paar engelen gaat ontmoeten, veel kans dat ze zullen beginnen fluisteren over u. En ze gaan u met eerbied en vol bewondering aankijken. Ik kan me voorstellen dat die ene engel zachtjes in het oor van die andere engel zal fluisteren. Weet je, Ronnie daar, dat is een heilige. Kan je? Was vroeger een zondaar. Een opstandeling. Hij leefde lang geleden op de aarde ten tijde van de grote opstand. Hij was een goddeloze. Een vijand van God. En toch had God hem lief, stel je voor. En heeft God hem genade bewezen. Je weet toch wat onze Heer voor hem gedaan heeft? En ook al fluistert die engel, je gaat het allemaal horen. Dan zul je misschien antwoorden, ja, het is waar. Natuurlijk weet ik nog wat hij voor mij gedaan heeft. Hoe zou ik het ooit kunnen vergeten? Want er is niemand... Er is niemand als hij. Vers 21, opdat gelijk de zonde als koning heerste in de dood. Zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwige leven door Jezus Christus, onze Here. Het gaat om twee heersers. Twee koningen. Die nu macht willen uitoefenen. Aan de ene kant koning genade. En aan de andere kant dat andere duo, zonde en dood. Zie je het verschil? Genade wil alleen maar geven. De zonde wil alleen maar stelen. Genade wil u rijk maken. De zonde maakt u straatarm. Genade maakt u zelf tot een koning. De zonde maakt u tot een bedelaar. En laat er geen illusie zijn, hè? De zonde rooft uiteindelijk alles. De zonde neemt uw blijdschap weg, uw vrede, uw rust. Doet al het kostbare uit uw leven verdwijnen. Vriendschap, liefde, hoop. De zonde verwoest uw gezondheid. De zonde maakt uw menselijke persoonlijkheid tot een wrak. De zonde verandert u in een angstig, bitter, wantrouwig, wrokkig persoon. De zonde kleedt u uit tot op het blote vel. En het laat niets over, want op het einde is daar de dood. Geweldige heerser, hè? Wat een koning. Genade maakt u onvoorstelbaar rijk. Bekleed u met Gods gerechtigheid. Maakt u tot een kind, tot een zoon van God. Schenkt u de vrucht van de geest. Maakt u tot een mede-erfgenaam van Christus. Biedt u een woonplaats in het Vaderhuis aan. Belooft u een verheerlijkt en onvergankelijk lichaam. Gods genade is onuitputtelijk. God zegt, vraag maar, wat heb je nodig? Wat kan ik voor u doen? En het eindigt nooit. De genade is de motor van ons eeuwig leven. Genade is als een koninkrijk, is als een koning. Door Gods genade geregeerd worden betekent voortdurend onder de invloed van zijn genade staan en zo zijn kracht ervaren. Petrus heeft dat zeer goed begrepen. Op het einde van zijn eerste brief noemt hem God, de God van alle genade. Net zoals in dat lied Amazing Grace, die het zo mooi verwoordt van John Newton. Ik was vroeger een wrak, kijk wat ik nu ben. Ja. Goed, die kwartier hebben jullie ongeveer gevraagd. Zeker, jullie willen ook nog, als dat behoefte aan is, een paar vragen stellen. Geen probleem. Of was het allemaal duidelijk? Nogal dus, ja. Ja, nu ik probeer me onder controle te houden. En... ja. 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 Begrijp uw vraag. Vergeving, daar zijn twee personen bij betrokken. En het gaat niet alleen om vergeving, het gaat ook om verzoening. Als u verzoening wilt, dan moet het van beide partijen komen. Daarom heb ik er juist zo benadrukt dat alles wat ik nu verteld heb, geldt voor hen die Gods genade willen aannemen. Ik heb mensen die het niet willen aannemen. Ik snap dat eigenlijk niet, dat is een, iets dat eigenlijk, ik zie niet hoe je zoiets kunt refuseren, maar toch zijn er heel wat mensen die het doen. Ik heb nog iemand horen zeggen, ik wil het niet gratis, ik wil zelf mijn hemel verdienen, hier zie je met die twee handen zit. Ik wil het niet gratis. Ja, wat kan je dan nog doen?
Wat zeggen die mensen die Christus niet in hun leven aanvaarden, of Christus niet willen herkennen? Ja.
Ja.
God is niet wat wij willen, die we kunnen alleen maar veronderstellen. Maar al mensen die zeggen van, God is hier, maar hier is
even goed. Nee, nee.
Dus, reacties van, oh God, dat was
zijn. Ja, ja.
En dan zit totaal geen respect voor nee. God. En dan zit zoiets van, hoe kan God voor die mensen, die kan dat goedkeuren?
Nee, maar nu moet je even logisch redeneren.
Als zo gaaf ja. Met Jezus, en mensen zijn daar nu respectvol over, ja.
Ja. Ja. Nu, God heeft natuurlijk, God heeft veel geduld. En je weet nooit dat iemand zich toch bekeert. Dus dat is één zak. Hè. Maar je moet ook even dat heel logisch bekijken. En dat ben je aan het doen als ik je goed begrijp. Hè. Als iemand nu niks van Christus wil weten, niet in hem geïnteresseerd is, ja, wat gaat hij dan in de hemel doen? Later. Als je nu van God niet wil weten, wie zegt mij dat je later dan in een keer wel van God wil weten? Eigenlijk, God respecteert absoluut onze vrije keuze en onze vrije wil. Hij zegt, wie wil, die komen. Maar als je niet wilt, hij gaat u niet verplichten. God gaat niemand, als het ware, verplichten om naar de hemel te gaan. Als je niet wil, wil je niet. Dus de hel, dat zijn degenen die zeggen, nee, eigenlijk wil ik liever zonder God leven. Met alle gevolgen van die natuurlijk. Hè. Maar nog eens, dat komt natuurlijk omdat wij nu het aanbod al aanvaard hebben. En we hebben Jezus leren kennen, alleen. Zoals ik de eerste zei, niemand is met hem te vergelijken. Hoe kun je nu nee zeggen tegen zo iemand die zo liefdevol en goed en trouw en zachtmoedig is? Ik bedoel, maar natuurlijk, als... Ja.
Daar is een beetje verwacht met tegen God is zo lief dat hij iedereen vergeeft.
Maar daar zit... Ah, maar...
En daar is een beetje van, dus allemaal die mensen die God ja. Hier in hun leven aanvaarden,
die krijgen... Nee, die krijgen geen vergeving. Waarom? Ze aanvaarden de vergeving niet. Als wij twee ruzie hebben, En ik zeg, ja, maar ik vergeef u. Maar hij zegt, ja, maar... moet ik nog niks van u weten? Ja, dan staan we daar. Daarom zeg ik, voor verzoening, en het is niet alleen vergeving, maar het is ook verzoening, dan moet je met twee partijen zijn. Je moet u laten verzoenen. En sommige mensen zeggen, nee, ik moet er niet van weten, zeggen ze. Ja, dan sta je een stukje machteloos zeker. Hè? Dus het is een vrije wil. Uiteindelijk, de mensen die naar de hel gaan, dat zijn mensen tegen wie God zegt, u wil geschieden. Snap je wat ik bedoel? Ze willen Gods aanbod niet aanvaarden. Ze willen Gods verzoening niet accepteren. En God zegt, oké, dan, u wil geschieden, ga dan maar. Ja. Anders heb je geen verzoening. Anders heb je geen relatie, heb je geen liefde. Dus we kunnen alleen maar ons best blijven doen om toch reclame te maken, als ik dat zo mag zeggen, voor de Heere God en voor de Heer Jezus. En voor wat hij voor ons gedaan heeft. En zeggen, ja, maar je weet niet wat je mist. Oké. Weet je, Psalm 23. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Ik heb al eens iemand horen zeggen, de Heere is mijn herder niet en mij ontbreekt ook niets, zei hij. Oké. Daar sta je dan. Hè? Je kan niemand verplichten naar de hemel te gaan. Hè? Goed, zijn er nog vragen? Ronnie, heb je dat? Ja. Dat klopt, ja. Ja. Ja.
Dus ja. God heeft u daar zo geplaatst door die genade en dat ben je.
Ja.
Dan moet je gewoon aanvaren.
Mm-hmm.
Maar na nu uw toestand.
Is het uw rechtvaardigmaking?
Ja, die toestand. Hè? Ja. Die toestand is toch iets anders. Hè?
Ja, dat in de praktijk
onze
brengen.
Ja,
ja, klopt.
Dat gaat dus 6, 7, 8.
Dat gaat daarover. Hoe kan ik me nu effectief leren als een rechtvaardige te gedragen? Dus ik ben wel rechtvaardig verklaard, maar daarom gedraag ik me nog niet rechtvaardig. Ja? En daar gaan die hoofdstukken over.
Ja.
Ja. Ja, het wordt altijd maar praktischer en praktischer. Maar we moeten geduld hebben. We moeten eerst de theorie kennen. We moeten eerst de basis kennen. Ik denk het ook. Want je kan anders met je praktijk er volledig naast zitten. Ja. Het is alle twee belangrijk hoor. Als je alleen maar theorie hebt en je gaat het dan niet in de praktijk brengen, dan zijn je er ook niks mee natuurlijk. Hè. Maar je moet beginnen met de theorie. Dat doet Paulus altijd. Hè. En de meeste van zijn brieven, eerst de theologie, de leerstellingen en dan de praktijk.
Mm-hmm.
Ah ja, nee, je doet er niks mee, ja. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ze beseffen hun rijkdom niet. Dat is gelijk de broer van de verloren zoon, hè. Je kent zijn klagen, hè. Ik krijg nooit een geitenbokken om met mijn vrienden feest te vieren. En die vader bekijkt hem stom verbaasd en zegt, maar al het mijn is het uwe, zegt hem. Moet ik u geen geitenbokje geven? Het is allemaal van u. Want de erfenis was aan het begin van het verhaal verkocht en verdeeld, hè, tussen de twee zonen. En die oudste zoon die gedroeg zich alsof hij niets had. En het was allemaal van hem. Hij zag het niet, hij was blind. En zo zijn soms christenen ook. We zien het niet wat we allemaal gekregen hebben. En we doen er niks mee. En dat is jammer, hè. Dus daar gaat dit over.
Ja, als je dan zegt van de mensen die de werken doen in hun leven.
Ja. Toch wel, toch wel.
Maar het voelt wel het verder uit die liefde, maar ik moet het
ja, ja.
Maar ik moet soms wel een keer mensen zeggen van, goh, mijn chef, ik mag wel helemaal gewond, ik heb al niemand verkeerd, zeggen ze dan.
Ja, ja.
Versta je?
Ja, ik versta je.
Dus ja. Ik heb veel mensen die goede werken doen,
ja.
Maar die niet gelovig zijn, maar die toch best niet in het leven. Ik begrijp dat soms niet.
Ja, nee ja, nee.
Ze zijn niet gelovig, maar ze doen toch goed voor de mensen.
Ja, maar dat weet je... Ik begrijp dat wel, omdat je zult dat waarschijnlijk zelf wel ervaren hebben. Als je goed doet voor anderen, dan krijg je zelf een goed gevoel bij. Daar voelt je goed bij. Daar voelt je prettig bij. Dus dat is een aangename bijkomstigheid. Maar wat de Bijbel leert over goede werken is vooral twee dingen. Ten eerste, dat je niet behouden kunt worden door goede werken. Maar ten tweede dat als je behouden zijt door genade, het absolute bedoeling is dat je God verheerlijkt door goede werken. Maar, ja, dus niet behouden. Ik kan u een tekst tonen als je wilt. Ik zal hem u lezen in de Efezebrief. Hè? De brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 2. Ik lees vanaf vers 8, hoofdstuk 2, vers 8. Want door genade zijt ge behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf, het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roeme, want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Dus goede werken, niet om behouden te worden, want dat kan niet, maar goede werken omdat we behouden zijn. En waarmee we God nu willen verheerlijken. En die tijd trouwens al voor ons allemaal op onze weg brengt. Wij moeten gewoon onze ogen, geestelijke ogen open trekken en zien van, Heere, welke goede werken heb jij vandaag voor mij bereid? Waar kan ik u vandaag mee verheerlijken? Dus het is kwestie van die goede werken een juiste plaats te geven. En daar kom ik terug bij de opmerking van Ronnie. Je moet eerst de theorie kennen. Je moet eerst weten hoe het in elkaar zit. Je moet een stukje theologie kennen. En dan kan je ermee aan de slag gaan. Zie je? Dus alles op zijn juiste plaats. Heeft iemand nog een vraag?
Nee. Nee.
Zodat de overtreding toenam. Ja. 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 Maar door de wet krijg je nu meer kennis van de zonde. En gaan er nu ook meer overtredingen zijn. Vroeger was die overtreding er ook, maar je wist het niet. Dus nu gaat het meer om een toename in ernst van de overtreding en in kennis van de overtreding. De wet brengt de overtreding scherper in beeld. Zoals dat voorbeeld dat Paulus later in hoofdstuk 7 heeft, dat hij, als hij niet de wet gehad had, zou hij nooit geweten hebben dat begeerte of begeren, dat dat fout was. Ja, maar vandaag in de wereld ook. Hè. Op basis van je geweten krijg je al een flink idee van wat verkeerd is. Maar het is een onvolledig idee. Er is nog wel meer dat verkeerd is, zonder dat je geweten je dat duidelijk maakt. Zie je? En daar heb je dan Gods voorschriften voor nodig. De principes van zijn koninkrijk. En dan krijg je meer kennis over wat verkeerd is. Dus dat is wat hij bedoelt. Ja. Gilbert. Ja.
Ik vraag me soms af, wie neemt het initiatief? Als Jezus zegt, niemand komt tot mij, tenzij de daden aan het werk. Of er staat ook, niemand komt tot de vader dan door mij.
Ja.
Wie neemt dan het initiatief? Zijn mensen het? Of neemt God toch al een stuk initiatief?
God neemt altijd als eerste het initiatief. Christus is naar ons toegekomen. Hij is komen kloppen aan de deur van ons hart. Wij zijn niet aan zijn deur gaan kloppen. God neemt altijd het initiatief. Door zijn woord. Door verkondigers van zijn woord. Tijdens een prediking enzovoort. Maar God neemt altijd het initiatief. Ik heb nog nooit iemand tegengekomen die op zeker ogenblik op het idee kwam. Weet je wat? Ik denk ik ga me eens gaan verzoenen met God. En ik ga een verzoeningsvoorstel doen aan God. Dat doen mensen niet. Het is God die met de verzoeningsvoorstel gekomen is. Het is hij die komt kloppen aan onze deur. Dus hij komt altijd als eerste met een aanbod van genade. En mensen aanvaarden het of weigeren het. Ja. Nee, vandaar. Het is God die de mens ernstig zoekt. Maar de mens moet zich laten vinden. En niet iedereen wil zich laten vinden. Mag dit voldoende zijn voor vanavond? Zullen we samen danken? We hebben niets om te danken, hè? Vader in de hemel, inderdaad, we willen u danken voor uw overvloedige genade. Wat bent u goed geweest voor ons, Heer, toen u met het evangelie aan onze deur kwam. En ons wist te vertellen hoe lief u ons heeft. Hè? Dat u ons zelfs zo lief hebt, dat u bereid was om uw enige geboren zoon te laten sterven. In onze plaats om onze schuld te verheffen. om toch maar met ons verzoend te worden. En dank u, Heren, dat we door genade op dat aanbod zijn ingegaan en dat we nu ook mogen door diezelfde genade mogen leren te wandelen met u en ons te leren gedragen als uw kinderen, als rechtvaardige, heilige mensen. Dank u voor uw geduld met ons, maar ook dat is genade. Dank u voor echt dat we geregeerd worden door genade. We loven en we prijzen u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Zondag gaan we verder met dat thema al tijdens de zondagdienst, zondagmorgen. En dan gaan we Romeinen hoofdstuk 6, de eerste verse, bekijken. Waar Paulus dan de doop gebruikt als illustratie van de dingen waar we het nu over hadden. Maar dat is voor overmorgen dan, hè.